Er is nog een afkondiging, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond. Familie M. den Boer, Herkingen. En familie A. van het Geloof, Dirksland. En op vrijdagavond familie W. Lokker, Stellendam. En familie A. W. Soeteman, Melissant. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 27, het derde en het zevende vers. Eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat is Psalm 48, vers 6. En daarna lezen we uit het woord van de Heere Johannes 10, de versen 1 tot en met 18. Schriftlezing is dus uit Johannes 10, vers 1 tot en met 18, na de belijdenis des geloofs en na het zingen uit Psalm 48, het zesde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 10. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen, opdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend, gelijkerwijs de Vader mij kent. Alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. En ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking is uit dit schriftwoord, namelijk het tiende hoofdstuk van het evangelie naar Johannes en daarvan het 16e vers, waar het woord van de Heere en de tekst voor de prediking luidt: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En we lezen een gedeelte van de Dordtse leerregels wat hier op en ook op andere gedeelten van het woord van God is gegrond. Uit het tweede hoofdstuk, paragraaf 9, de laatste paragraaf van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, paragraaf 9. Daar luidt onze belijdenis: deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van den aanbeginne der wereld tot op deze tegenwoordige tijd, de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende, krachtig vervuld geweest. En zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. En dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier in alle eeuwigheid prijzen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat beseffen wij vaak slecht wat we doen wanneer we bidden. Wat kunnen we aan het stof gekluisterd zitten met onze gedachten. Wat kunnen onze harten zo gebrekkig opwaarts vliegen als met vleugelen. Ach, wanneer we op onszelf zien, dan zijn we, wanneer we tot u naderen in het gebed, vleugellam. Dan weten we niet te bidden zoals het behoort. Dan hebben we geen heilige gedachten. Dan staan we voor u en zitten we voor u in dit kerkgebouw als zondige mensen. Die alleen maar kunnen vragen, Heere, leer ons hoe wij bidden moeten. En zo willen we tot u komen. Wil u ons bidden leren, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat geldt van ons wanneer we in de stilte tot u naderen in het persoonlijk gebed. Maar dat geldt toch ook als we op onszelf zien in die momenten waarin we publiekelijk uw naam aanroepen in een openbare eredienst. En daarom smeken we, pleiten we, Heere, wil u de geest der genade en der gebeden zenden, dat u ook in deze dienst ons bidden leren, in ons bidden. Voor ons bidden. En wil u, o Geest des Heren, dan zelf ook de noden die liggen in de harten van hen die vanavond in de kerk zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon, als verzamelen en vergaderen, opdat wij in de gebeden elkaars noden en vragen aan u voor mogen leggen. En dan weet u wat de diepste nood is van ons leven. Dat is onze zonde. Dat is onze gescheidenheid van u. En u weet ook of we dat beseffen of niet beseffen. Heren, wanneer er onder ons zijn die onbekeerd zijn en ook daar zo onbekommerd onder kunnen blijven. Misschien zelfs onverschillig onder zijn. O God, wil u ze vanavond door uw woord en door uw geest zo de rust opzeggen. Dat ze niet meer verder kunnen. En dat ze gaan zoeken naar dat heil wat alleen bij u te vinden is. Heere, wil u mensen die op een verkeerde wijze rustig zijn van binnen, de valse rust opzeggen en hun hart onrustig maken in hen, opdat ze gaan zoeken als schuldige mensen naar de rust die alleen bij u te vinden is. Denk ook aan hen, Heere, die zichzelf niet onbekeerd achten. Maar toch zo gerust zijn en eigenlijk reden zouden moeten hebben om ongerust te worden. Omdat er zoveel is bij hen wat in uw heilige ogen ontbreekt. Misschien wel omdat alles ontbreekt. Heren, wil u ook hen dan maar heilig onrustig maken. En doen zoeken naar dat wat ze in wezen missen, ook al zien ze het zelf niet. En wil u geven dat zo onbekeerde mensen, mensen die zichzelf met wat schijn op de been houden, gedreven worden uit zichzelf en gaan zoeken naar u, de levende God. Denk ook aan hen, heren, die vanavond in de kerk gekomen zijn met heel veel geestelijke vragen, innerlijk misschien wel vastgelopen, die weten dat ze zo niet verder kunnen en dat ze zo niet sterven kunnen. Dat er een wonder gebeuren moet, dat Christus noodzakelijk is, maar die daar niet bij kunnen. O God, wil u vanavond vanuit uw woord onderwijs geven. Juist nu het gaan mag over dat kerkvergaderend werk van de Heere Jezus Christus. Die dwars door de onmogelijkheden van zonde, dood en schuld heen zich een gemeente zal vergaderen ten eeuwige leven. En die daarvoor gebruik maakt van de prediking. Door woord en geest ze brengt tot het ware geloof. Heere, zou u dat vanavond willen doen? En door alle duisternis heen willen breken, de banden willen slaken, die er innerlijk zo kunnen zijn. En dat tot mensen die u zoeken met verdriet en met vragen in hun hart het willen zeggen, heel persoonlijk ziet, ik ben uw heil. O, ze beseffen het zelf wanneer de dingen recht liggen. Dat hebben ze niet verdiend. Maar het is toch genade, Heer. Onverdiende genade. Maar ook onweerstaanbare genade. Genade die verheerlijkt moet worden in de harten van allen die van eeuwigheid bemind zijn. En nu weten wij niet wie dat zijn. Dat behoeven wij hier op aarde ook niet te weten. Maar gij weet het. Heren, laten het er velen onder ons mogen zijn. En wil u door uw goddelijke liefde en ontferming dan zo doorbreken, onweerstandelijk. Maar heren, we smeken, wil u niet alleen hen die geestelijk zo met een gemis leven en die geestelijk met vragen leven opzoeken en antwoord schenken door uw woord en geest. Denk ook aan allen die iets van die wondervolle genade mogen kennen. Want zij weten het, dat daar zoveel op af kan komen, van buiten en van binnen. De strijd wordt uw kinderen niet bespaard. En zoals uw kinderen vanavond ook in het midden van de gemeente zijn samengekomen of meeluisteren voor de kerktelefoon, weten ze ervan, de vijanden van buiten en van binnen, die niet ophouden hun vurige pijlen af te schieten. Wil u geven, Heere, dat te midden van alle vijanden en het opbruisen van de tegenstand en de aanvechting en de verzoekingen van de wereld en het opborrelen van het eigen bedorven ik, dat het ook mag blijken dat u uw kerk bewaart. Onweerstandelijk. En dat het daarom zo is dat te midden van alle liefdeloosheid en te midden van alle hopeloosheid die er door de zonde in het leven van degene die u kennen kan zijn, dat ze u toch beminnen. En toch u als de grote koning dienen. En het de onvoorwaardelijke begeerte van hun hart is om u te verheerlijken in al uw deugden. Heere, wil dat verlevendigen en wil het vuur wat soms zo uit kan doven in het hart opblazen en oprakelen. En wil u geven dat het geloof en de hoop en de liefde op mag vlammen in het leven. Ja, wil u geven dat uw kinderen te midden van de strijd, de bewarende hand, de ondersteunende hand, de beschermende hand van u mogen zien. En dat al is het soms waar dat het letterlijk in vervulling gaat, dat de poorten van de hel soms zo machtig lijken. De poorten van de hel zullen uw gemeente toch niet overweldigen, want dat hebt ge toch zelf gezegd. Daar staat het werk van Christus borg voor. Daar staat uw liefde borg voor. O drieëne God, wil u het ook vanavond zo laten zien vanuit de prediking. En dan bidden we van u, Heere, wil u zo in het midden van de gemeente werken. U kent ieders omstandigheden zoals we hier zijn, meeluisteren voor de kerktelefoon of misschien wel later dan dit tijdstip getuigen zijn van deze dienst via een bandopname. Wil u geven, Heere, dat de woorden die we zingen, die in de gebeden gesproken worden, de woorden die we horen in de prediking gebruikt en gezegend mogen worden door u. Heer, het is toch niet onze zaak waarmee we vanavond bezig zijn mogen? Het gaat toch om uw koninkrijk. Wil dan om de eer van uw naam krachtig onder ons werken. Afbrekend, ontgrondend, opbouwend, vertroostend. U weet wat we nodig hebben. Wees u met allen, heren, die bijzondere noden en moeite hebben. U weet van hen die in rouw zijn, van hen die verdriet hebben of een moeilijke weg moeten gaan. U kent de zieken of mensen die voor ingrepen staan. U weet van hen die een verborgen kruis hebben te dragen. Ach, er is zoveel. Wil u in alle levensomstandigheden nabij zijn. En laten zien dat gij zelf een zorgend God wilt zijn uit genade. In het bijzonder voor hen die u daarvoor nodig hebben. En in hun onwaardigheid u daarvoor aanroepen. Wil u denken, heren, aan alle kerkelijke werk. Wil u uw zegen geven over alle arbeid, catechisaties, huisbezoeken. Alle ambtelijke zorg wil u geven. Dat uw woord ook in al het eenvoudige, stille werk wat gebeuren mag, zijn loop mag hebben. En dat het gaan mag om de bediening van het woord. Ook in alle takken van kerkelijke arbeid. Geef dat ook in het bredere kerkelijke leven. We zijn deze weken weer volop in aanraking gekomen met klassikale vergaderingen, deputatenvergaderingen. Alles werk wat noodzakelijk is, al is het soms ontzaggelijk vermoeiend. Wil u geven, heren, dat heel het kerkelijke werk ook voortgang mag hebben. En niet alleen dat het werk voort mag gaan, maar dat het ook gezegend mag worden. Of zoals uw woord het zegt, niet ijdel, niet leeg mag zijn in u de Heere. Wil u geven dat alle kerkelijke arbeid binnen en buiten kerkelijk gezegend mag worden. Dan denken we heel in het bijzonder aan het werk van de kerk naar buiten. Aan de verkondiging van het evangelie onder hen die van het evangelie vervreemd zijn. Het werk van de evangelisatie, Heere. Wil u geven dat het vaak simpele werk gebruikt mag worden om mensen die vervreemd zijn van u en van uw dienst in het hart te treffen. Denk aan de verkondiging van het evangelie onder Israël. Wil u geven dat ook degenen die beminden zijn om de vaderen met het evangelie in aanraking mogen komen. En dat harten die gesloten zijn geopend mogen worden. Geef dat degenen die daar werken en die zich daarvoor opleiden, gezegend mogen worden. Zegen het werk van de zending. Wil u zijn dat alle zendingswerkers, ook degene die namens onze kerken arbeiden, gezegend mogen worden door u en tot zegen gesteld worden door u. En laat zo uw koninkrijk mogen komen over de breedte van deze wereld. Heren, u hebt het gezegd dat er altijd een kerk zal zijn en dat die kerk vergaderd zal worden en dat die kerk tot één zal zijn. Eén herder en één kudde. O Heere, doe het. We bidden u voor de kerken in ons vaderland. U weet hoe verbrokkeld de wereldkerk is en hoe het Nederlandse kerkelijke gebeuren een trouwe spiegel is van wat er in de wereld gaande is. U weet hoeveel puinhopen er door mensen, ook door ambtsdragers, gemaakt zijn en gemaakt worden. Heren, zou u willen geven, ook onder ons, bijzonder onder degenen die de liefde van u in het hart mogen kennen, dat er medelijden is met het gruis van het kerkelijk Sion, met de zondige verdeeldheid, met de zondige verscheurdheid. Zou u willen geven dat waar er pogingen zijn tot eenwording, pogingen die publiekelijk de pers halen, maar waar ook zoveel verwarring het gevolg van is, ons met schaamte mag vervullen. En zou u willen geven dat in het dal van de ootmoed er gesmeekt mag worden tot die ene herder. O herder Israëls, neem ter oren ons smeekgebed. En breng het verscheurde Sion, wat wij alleen maar verder kunnen afbreken, breng u het bijeen. Want Heer, het moet er toch komen, die ene kudde. O God, wil u ze er brengen. En breng u dan maar bijeen, Heer, op een wijze waarvan u weet dat ze goed is, wat bijeen behoort. Wij belijden onze schuld. We belijden onze machteloosheid. We belijden onze dwaasheid. Maar breng u bijeen wat bijeen behoort. En wil u geestelijk ontwaken, geestelijk opleving schenken. Opdat uw volk geoefend mag worden in de kennis van u. Opdat het geestelijke leven mag bloeien. Opdat er velen worden toegebracht. En opdat zo ook in een geestelijk zoeken van u we elkaar mogen zoeken. We de eenheid van het Sion Gods mogen zoeken. En het heimwee mogen kennen naar die ene herder en daarom ook naar die ene kudde. Ik wil u geven, Heere, dat vooral ook dat geestelijk ontwaken en die geestelijke honger en dorst naar u onder ons gevonden mag worden. O God, u weet wie we zijn. U weet wat er ook aan ons als gemeente allemaal mankeert. Wil u ons samenbrengen onder u. En wil u bekeren, uw volk verlevendigen onder ons. Opdat het ook onder ons zichtbaar mag worden. En meer zichtbaar gaat worden. Dat het gaat om die ene kudde onder die ene herder. En zoudt u er dan ook nog toe willen brengen, Heere, onder onze kinderen, onder onze ouderen, onder leden van de gemeente die nog vreemdeling zijn van u. Zou u er ook nog toe willen brengen onder hen die in dit kerkgebouw gedoopt zijn en uw dienst vaarwel gezegd hebben? Zou u ze te sterk willen worden? Heer, het is uw werk, maar wil u het doen op het gebed, door de dwaasheid van de prediking, niet om iets van ons, maar alleen om de eer van die grote koning, Jezus Christus, ja, om de eer van uw driemaal heilige naam. We bidden het uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 87, de versen 1, 3 en 4 zingen we terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Thank you. Negende vers van Psalm 72 zingen we aan het einde van de prediking na het amen. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in, eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang er zonderlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Het negende vers van Psalm 72 aan het einde van de prediking na het amen. We hebben het zo even beleden, gemeente, met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. En dan zouden we de vraag kunnen stellen, zijn dat niet al te hoge woorden? Want wat komt er van terecht in de praktijk van het kerkelijke leven zo in ons vaderland? In de kerk van de wereld? Eén kerk? Wat een verbrokkeling. Wat een twist en tweedracht. En dan een heilige kerk. Liggen er niet ontzaggelijk veel smetten op de kerk in heden en verleden? Algemene kerk, katholiek. Dat wil zeggen bewaarster van de katholieke leer. Die een verbondenheid aan de ene waarheid. Die ene waarheid beleidt en uitdraagt. Wat een verwarring aan stemmen. Een kerk verdeeld en verscheurd. Nee, het lijkt er niet op. Eén heilige, algemene christelijke kerk. Misschien moeten we dan al die tegenstemmen maar gelijk geven. Die zeggen, och, met de kerk is het niet veel en dat zal ook nooit veel worden. En dat wordt niet alleen buiten de kerk gezegd. Kuitert heeft in zijn veel besproken en veel gewraakte boek het hoofdstuk over de kerk de titel gegeven, De Kerk, een samenvatting van alle frustraties. Dat is erg, zegt u. Ja, dat is erg. Maar is er soms niet iets van waar? Ja, zegt u, maar de kerk is toch Gods werk? De kerk is toch wat des Heren is? Mag je dan daar zo over spreken? Nee, ik zeg niet dat ik het met Kuitert eens ben. Zeker niet. Maar als we op de omstandigheden letten, op de kerk in zijn aardse gestalte, in zijn verschijning in deze wereld, is er dan niet veel negatiefs en veel duisters van de kerk te zeggen, inderdaad. Maar tegelijkertijd mogen we zo niet alleen spreken. Mogen we niet alleen maar over de kerk spreken naar haar aardse verschijningsvorm. En niet alleen maar haar smetten en haar zonden aanwijzen. Misschien gebeurt dat wel al te veel, ook onder ons. Dat we te menselijk, al te aards, al te vleeselijk over de kerk van de Heere spreken. Nee, onze belijdenis en het woord van God willen onze ogen en onze harten opwaarts heffen om de dingen, ook om de kerk, in het licht van de driemaal heilige naam van de Heere te zien. Om de kerk te beschouwen, niet als een werk van mensen met alle gebreken van dien, maar als een werk van God, of om het nog scherper te zeggen, als een werk van Christus. En zo gaat het over de kerk naar zijn onzichtbare gestalte, naar zijn geestelijke gestalte vanavond vanuit het woord van God en vanuit de belijdenis in de Dordtse leerregels. Over de kerk met een hoofdletter als vrucht op de kruisverdiensten van de Heere Jezus. Want dat is een van de grondlijnen van het Bijbels getuigenis. Dat de kerk van de Heere, de kerk die hij zich ten eeuwige leven verkoren heeft, de kerk naar zijn onzichtbare geestelijke gestalte, dat die kerk er is vanwege het bloed dat gestort is. En omdat die kerk daar zijn bestaansgrond, zijn fundament vindt, Daarom zal die kerk er ook altijd blijven. Totdat ze voor haar koning staat. Zonder vlek en zonder rimpel. Wel, tegen deze achtergrond willen we samen nadenken over de kerk als de vrucht van de verzoening. En dan letten we allereerst op Christus kerkvergaderend werk. In het begin van paragraaf 9 vinden we dat onder woorden gebracht. En in de tweede plaats over Christus kerkbewarend werk. Dat vinden we aan het slot van paragraaf 9. Dus de kerk, vrucht van de verzoening. Ten eerste Christus kerkvergaderend werk. En ten tweede Christus kerk bewarend werk. De meesten van ons weten dat we al wekenlang bezig zijn met de behandeling van dit tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En als we het samen zouden moeten vatten, dan gaat het in dit tweede hoofdstuk over de verzoening. En vooral over de vraag, voor wie is Christus nu eigenlijk gestorven? Of voor wie heeft Christus zijn verzoenend bloed gestort? En dan gaat het in het begin van dit hoofdstuk erom dat dat nodig was dat Christus zijn verzoenend bloed stortte. Want alle mensen staan schuldig voor God. En ze kunnen nooit aangenomen worden in gunst. Tenzij er bloed gestort wordt. En Christus is het die dat bloed stort. En dan leggen onze leerregels er de vinger bij dat in dat bloed van Christus ruimte is. Dat bloed van Christus, daarin is zoveel ruimte dat het genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. Dat wil zeggen dat er genoeg kracht in dat bloed is om alle zonden te reinigen. Nee, we mogen niet gering over het bloed en over de ruimte in het bloed van de Heere Jezus spreken. Maar dan tegen het einde van het hoofdstuk spitsen de dingen zich toe. En wordt gezegd, ja, maar voor wie is de Heere Jezus nu eigenlijk gestorven? En dan wordt duidelijk, alleen voor degene die door het geloof Christus leren kennen en leren omhelzen. Degenen die onbekeerd blijven verwerpen door eigen schuld het bloed van Christus. Ze hebben het niet nodig. En dat is de reden waarom ze eeuwig omkomen. Maar wanneer iemand dat bloed van Christus oprecht nodig krijgt en de Christus in het gewaad van zijn woord door het geloof leert omhelzen, dan is dat vrucht van het geloof. En dan stijgen de leerregels hoog. Dan zeggen ze, en dat geloof, dat is gave van God. Ja, dat is ten diepste vrucht van het verkiezend welbehagen. En we hebben het de vorige keer heel in het bijzonder gezien. Dat betekent dat het bloed van de Heere Jezus Christus gestort is voor de zijne. Voor zijn schapen. En dat is een zeer troostvolle leer. Want het betekent dat wat Christus doet voor de zijne, dat hij dat ook tot het laatste toe zal voleinden. Nee, het is niet zo dat de Heere Jezus Christus de zaligheid aanbiedt aan alle mensen zonder onderscheid en het dan van die mensen eist dat ze door hun wilsbeslissing of door een zekere keuze of door wat te doen zich de kracht van dat bloed eigen kunnen maken. Dan zou Jezus maar een halve zaligmaker zijn. Maar hij is een volkomen zaligmaker. Dat wil zeggen dat wanneer hij zijn bloed gestort heeft voor de zijne, dat hij niet alleen maar een middelaar is die de zaligheid verdient, maar ook een middelaar is die de zaligheid toepast. Wat hij op Golgotha verdiend heeft voor de zijne, dat past hij hier en nu in hun leven aan hun hart toe. Hij komt tot hen als de grote herder en hij redt schapen, verloren, schuldig in zichzelf. We hebben die oude uitdrukkingen gebruikt. Jezus Christus is niet alleen maar een middelaar van verdiensten die toen en daar de zaligheid verdiend heeft. Maar hij is ook een middelaar van toepassing die wat hij met zijn eigen bloed betaald heeft nu ook uitdeelt in de harten en in de levens van de zijnen. Kijk, en zo moeten we de dingen samenvatten, willen we deze laatste paragraaf van de Dordtse leerregels in dit tweede hoofdstuk goed verstaan. Dit is de lijn die ons hier geschilderd is vanuit de schrift. En dat betekent, zeggen de Dordtse vaderen ten slotte in paragraaf 9, als Jezus Christus dus zijn bloed stort voor al de zijnen, en als hij de zijnen dus niet alleen betaalt voor hen, de prijs betaalt tot het einde toe, maar hen ook in hun leven bekeert, het geloof schenkt, dan is het zo dat Christus er dus voor in staat, dat er altijd een kerk zal zijn, een kerk met een grote K. En dat die kerk er ook tot het einde van de dagen toe zal blijven. Laten we het begin van artikel 9 nog even lezen. Daar staat deze raad tot verlossing, zo moeten we dan opvatten. Deze raad om mensen zalig te maken. Voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorene, is van het begin van de wereld tot op de tegenwoordige tijd. Ook al stellen de poorten van de hel zich te vergeefs daartegen. En daarom wordt deze raad krachtig vervuld. En hij zal ook in de toekomst vervuld worden, zodat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. Nou, daar hebt u de belijdenis van onze Dordtse vaderen met betrekking tot het feit dat de Heere Jezus Christus ervoor zorg draagt dat de raad van God uitgevoerd wordt. Want dat staat hier in het begin. De raad die God van eeuwigheid heeft vastgelegd. De raad waarin God al zijn plannen heeft vastgemaakt. Die raad van God waarbij hij geen mens heeft geraadpleegd en ook geen mens nodig had. Die raad die alleen een raad was tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die raad wordt ook uitgevoerd. En wie is het die die raad ten uitvoer brengt? Wel, dat is Jezus Christus. Hij is het die het besluit van God uitvoert. Allereerst het besluit natuurlijk om te lijden en te sterven en zo zijn ziel te stellen tot een offer voor velen. Maar ook, hij brengt alle uitverkorenen toe. Hij trekt ze met de koorden van zijn stervende liefde tot zich. En brengt ze terug tot de Vader. Christus voert het besluit uit. En als Christus het besluit van God uitvoert, dan betekent dat dat de wijze waarop de besluiten van God worden uitgevoerd, die eeuwige besluiten, die hoge besluiten van God, dat daar één woord op geschreven staat: genade. Genade, zei dezelfde. Christus voert de besluiten van God, de eeuwige raadsplannen van God uit in zijn genade. En dat blijkt vooral hierin dat hij ervoor zorgt dat er van het begin van de wereld tot het einde der dagen uitverkorenen zijn die toegebracht worden. Of liever mensen zijn, hoe verloren, hoe schuldig ook, die worden bijeen vergaderd tot de schaapskooi van Christus. Dat is het kerkvergaderend werk van de Heere Jezus. En laten we daar allereerst maar wat breed over spreken. Dat betekent dus dat van het begin van de wereld af tot aan het einde
de wereld toe, de Heere Jezus Christus door zijn woord en door zijn geest zondaren toebrengt. Dat werk van Christus houdt nooit op. Want wanneer het werk van Christus ophoudt en de laatste van de uitverkoren is toegebracht, dan is het einde der tijden gekomen. Dus van het begin van Adam en Eva af tot aan de laatste dag toe is Christus bezig met zijn kerkvergaderend werk. Dat betekent, worden er zondaren, jongeren, ouderen tot bekering gebracht. Lijft hij schuldige mensenkinderen in bij zijn koninkrijk en brengt hij ze in zijn dienst. Ja, dat is nodig dat we elkaar daar zo af en toe vanuit het woord maar eens aan herinneren. Want wanneer we in sommige momenten van de kerkgeschiedenis rondzien, dan zouden we denken, is de kerk nu helemaal verdwenen? Tijd van de donkere middeleeuwen? Of u denkt misschien aan onze eigen tijd, waarin je het soms ook in onze kringen mensen hoort zeggen, zou de Heere geweken zijn? En u weet, niet zo lang geleden spraken we over godsverduistering. Verkeerd woord, maar u weet wat ermee aangeduid wordt, dat de Heere zich terugtrekt. Zien we het niet rondom ons heen? In de toename van de verwereldlijking, in het feit dat het kerkelijke leven verschraalt, in het feit dat het geestelijke leven lijkt te verschralen. Ja, inderdaad, dan kan wel eens gedacht worden, de Heere is geweken. Zou zijn kerk er nog wel komen? Gemeente, nu liggen hier moeilijke vragen. Want het kan inderdaad zo zijn dat de Heere een tijd lang zich terugtrekt. Daar hebt u in de kerkgeschiedenis, daar hebt u ook in de Bijbel zelf de bewijzen van. En ik denk aan een uitspraak uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar dat heel duidelijk gezegd wordt. Daar wordt beleden in artikel 27... En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel, en daar hebt u het, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niet gekomen schijnt te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor de Baal niet gebogen hebben. Daar hebt u een aanwijzing. Het kan wel eens heel donker worden. Denk maar aan de tijd van Agab. Of aan de middeleeuwen. Of aan onze tijd misschien in sommige opzichten. We moeten ook nog wat anders zeggen. Het kan ook zijn dat de Heere soms een streek waar hij veel en lang gewerkt heeft en krachtig gewerkt heeft. Dat hij die streek min of meer verlaat. Althans de Heere wijkt om naar andere gebieden te trekken en daar de kandelaar van zijn evangelie helder te doen schijnen. Denkt u maar in de geschiedenis van de vroege kerk aan Noord-Afrika, waar zoveel kinderen van God gewoond hebben en wat overgegeven is aan de duistere dwaling van de islam, of aan Klein-Azië, waar de kerken als fakkels gebrand hebben, maar waar het vuur gedoofd is. Doordat ook daar het mohammedanisme de overhand gekregen heeft. Inderdaad, de kerk kan tijdenlang als tot niet vergaan lijken. En het kan ook zijn dat sommige streken rijk gezegend zijn in het begin en later verlaten worden. Of andere streken lange tijd in het donker geleefd hebben en later verlicht worden doordat de zon der gerechtigheid er krachtig is gaan schijnen. Dat is allemaal mogelijk op grond van Gods woord. Maar al die dingen maken niet ongedaan wat de schrift, wat onze belijdenis heel duidelijk zegt. Die tijd die er van het begin af geweest is, die zal er blijven. Tot aan het einde der dagen. En daarom zal dat kerkvergaderend werk, dat toebrengen van zondige mensenkinderen doorgaan tot aan het einde der dagen. Ook al gaan de poorten van de hel aan het woeden. Ook al sist de Satan met zijn listige stem, al verzoekt en lokt de wereld, al bruist de zonde, al komt alles tegen die kerk van God en tegen het kerkvergaderend werk van Christus op. Die kerk van Christus zal er komen, want zijn bloed zal niet te vergeefs gestort zijn. Geen druppel van dat bloed zal ter aarde vallen. Het zal alles vrucht dragen. Zijn kroon zal bloeien. De kerk moet er komen. En allen die geschreven zijn in het boek van het leven, wier naam in het boek van het leven van het Lam staat, ze zullen worden toegebracht. Ja, zegt iemand, dat is dan waar en dat staat in de Bijbel. Maar aan zo'n brede uitleg, aan zo'n hoge vlucht, wat heb ik daaraan? Want het gaat er toch om niet slechts dat anderen zalig worden, dat is een wonder. Maar dat ook mij, dat ook ik, dat persoonlijke. Ja, terecht dat u die vraag stelt, gemeente. Want wij mogen niet in het algemene blijven steken, al moeten we ook de algemene dingen vanuit het woord telkens maar weer naar voren brengen. Maar dat algemene, dat brede, dat moet als het goed is ook een persoonlijke toespitsing krijgen. Een persoonlijke toepassing, ja met u, met mij. Dominee, als wij dan leven in een donkere tijd, en als wij dan leven in een tijd waarin het lijkt alsof de Heere zich meer en meer van Nederland terug gaat trekken, en misschien wel in het Verre Oosten, in Korea, in Japan en andere gebieden krachtig aan het werk is, hoe zullen wij met onze kinderen dan overleven? Is er in het licht van deze dingen nog hoop voor ons en voor onze kinderen? Nou, daar moet ik twee dingen over zeggen, gemeente. Allereerst dat wij met dit soort vragen voorzichtig moeten zijn. Wij kunnen Gods soevereine bedoelingen nooit doorgronden. Wat Gods weg met Nederlands kerk is, ik weet het niet. Er zijn tekenen die donker zijn, die benauwend zijn. Als u een beetje in het licht van de Bijbel de geest van de tijd verstaat, dan voelt u het aan de lijve, dan voelt u het tot in uw ziel toe. Maar dat betekent niet dat God in Nederland geen mensen meer zou bekeren. Gode zij dank dat hij dat nog wil doen. En laat ik dan op die ene geschiedenis wijzen die ik al meer verteld heb. En daarom nu maar heel kort aanduidt. Dat het meer gebeurd is dat in een land waarin de Heere krachtig werkte, maar waarin het donker werd, aarde donker geestelijk, dat hij toch terugkwam in zijn gunst en in zijn genade. En dat hij opnieuw het licht van de kandelaar hoog deed opvlammen en het woord krachtig vrucht deed dragen. Schotland aan het begin van de vorige eeuw. Er was veel gebeurd in Schotland. Er waren velen die waren toegebracht in voorbije eeuwen. Maar aan het begin van de vorige eeuw, alles was donker. En de weinige kinderen van God die nog overgebleven waren, ze zuchten onder de duisternis. Maar ze riepen de naam van de Heere aan in stilte. Ze kregen medelijden met de puinhopen, met de geestelijke puinhopen in de kerken in Schotland. En ze begonnen te smeken in verbrokenheid van hart, in schuldbesef, Heere, keer weder. En op het gebed van die kinderen van God, daar in die stilte van die Schotse hooglanden, gaf God uitkomst. Hij zorgde dat er jonge mannen kwamen. McShane, Burns en vele anderen, die in 10, 20 jaar later als krachtige instrumenten in zijn handen gebruikt werden en onder wiens bediening velen zijn toegebracht. Soeverein, wonderlijk, genadig. Maar Gods werk ging door. En zouden we het juist in het licht van de nood van onze tijden daarom op gebogen knieën niet van de Heere smeken, o God, verlaat ons niet. Verlaat onze gezinnen niet, verlaat onze gemeenten niet, verlaat onze kerken niet. Verlaat ons land en ons volk niet, ook al hebben wij het er als Nederlanders naar gemaakt. Maar wil u uit grondeloze barmhartigheid uw kerkvergaderend werk nog door laten gaan en een geestelijk herleven, een opleving geven, en dan mogen we smeken voor uw kinderen, voor de onbekeerde jongeren in de gemeente, voor uw kleinkinderen, voor de onbekeerde ouderen en voor de onbekeerde vaders en moeders in de kerk. O God, grijp u ze in het hart. En wil u de poorten van de hel die zich daartegen verzetten, en de macht van de zonde en van de eigen gemaakte vroomheid die daar lijnrecht tegen strijdt, wil u het breken. En wil u vanuit het zoenbloed van Jezus Christus uw koninkrijk doen komen met kracht. Breek uw verzet af, breek uw harten stuk. Heere, doe het onder ons, onder onze kinderen. Gemeente, wanneer we daar zelf wat van mogen kennen, van die genade van de Heere en van dat krachtige, onweerstandelijke werk van de Heere, liggen we wel eens van wakker. Zoeken we de stilte wel eens op, misschien zomaar tijdens de drukte van de dag. Met het gebed, Heere, uw kerkvergaderend werk. Uw werk, Heere, behoud het in het leven, in het midden der jaren. Uw werk, behoud het in het leven, gedenk in toren des ontfermens. Dat mag ik toch vragen aan allen die de Heere vrezen. Of ze medelijden hebben met de puinhopen van de kerk, met de puinhopen van Sion. En geestelijk bezig zijn, werkzaam zijn, pleiten, Heere, breid uw kerk uit. En ik mag het ook aan jou, jonge meisje in de kerk, vragen, aan u, ouderen die nog onbekeerd bent. Als u al deze dingen hoort over die hoge stukken van uitverkiezing en van het welbehagen van God. En u ziet uw onbekeerde leven, uw ongelovig hart in het licht van al deze dingen. Rukt dat u nooit wakker uit uw geestelijke slaap? Schudt dat u niet wakker in uw geestelijke sluimering? Om te smeken, Heere, laat uw kerkvergaderend werk, dat werk op grond van het bloed van Christus doorgaan. Breng ook mij binnen die schaapskooi. Behoud ook mij. Zoek mij het verloren schaap. Zoek mij in mijn schuld. Want ja, als we nog heel even daar de vinger bij leggen, dan zien we toch dat die grote herder, die grote kerkvorst Jezus Christus, zijn uitverkorenen tot één vergadert, zo staat in onze tekst. En dat er allerlei schapen zijn, niet alleen Joodse, Israëlitische schapen, maar ook nog heidense schapen, ook schapen van Germaanse afkomst. Ook mensen die geboren en getogen zijn in deze lage landen bij de zee. Ik moet ze toebrengen. Wel eens over nagedacht. Wat had God in Christus, wat had de grote herder zelf gekost heeft. Want we spreken over de verzoening en het kerkvergaderend werk op grond van het bloed van Christus. Om die mensen te vergaderen, om die zondaren toe te brengen, om ze uit de duisternis te rukken tot zijn wonderbaar licht, heeft hij alles moeten geven. De hemelse heerlijkheid op moeten geven. En is naar deze donkere, gevloekte aarde gekomen. Heeft hij zelfs op deze aarde alles op moeten geven. Mijn broederen, ben ik vreemd, van elk onteerd, zijn eigen familie verwierpen, zijn vrienden verwierpen hem en een van hen verrieten. Hij moest zelfs de liefde van God, van zijn vader, missen. Toen in de donkerste uren die ooit op deze wereld is aangebroken, Jezus Christus, Gods eigen lieve Zoon, het uitschreeuwde: mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, gemeente? Dat heeft de grote herder ervoor over gehad, om verloren schapen te zoeken en zalig te maken. En ziet u het in gedachten dan voor u, dat die grote herder dat alles nu geeft om het verlorene te zoeken? Want waar vindt die herder zijn schapen? Waar vindt hij zijn uitverkorenen? Nee, hij vindt ze niet in de tempel van Jeruzalem. En hij vindt ze niet terwijl ze zichzelf opknappen en allerlei religieuze dingen aanmeten. Als Christus zijn schapen vindt, vindt hij ze als verloren schapen. Vindt hij ze als zondaren. Vindt hij ze in hun nood en in hun dood. Waar heeft hij u gevonden? Waar heeft hij u gevonden die de Heere kennen mag? Ga het eens na. Dan moet u toch eerlijk zeggen hoe de omstandigheden ook waren. En hoeveel vragen u misschien met betrekking tot uw eigen innerlijk leven ook nog hebt. Het was hij die zocht. Niet ik. Ik ben gevonden van hem die naar mij zocht. Want zo staat het in de schrift. En daar leren Gods kinderen toch allemaal iets van. Dat de Heere zegt: ik ben gevonden van degene die niet naar mij zochten. En tot een volk dat niet naar mijn naam genoemd was, heb ik gezegd: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Zo vergadert Christus zijn kerk. En daarom, als u misschien nog zo top met die vraag: kan het voor mij nog? En een ander zegt: ja, maar die genade van Christus, die is alleen voor de uitverkorenen. Hoort u het dan niet, dat die uitverkorenen zalig worden als verloren zondaren? Als mensen die niet naar Gods naam genoemd waren en die niet naar hem zochten, midden in hun schuld en in hun nood kwam die herder en boog zich over dat verloren schaap, verward in de struiken, een prooi van het wild gedierte, verloren op het vlakke van het veld. En hij redde het. Kijk, als het zo ligt in de Bijbel, en zo ligt het toch, dan kan het voor de grootste zondaar die hier vanavond in de kerk zit. Dan kan het voor die jongen en dat meisje die misschien wel zegt: nou, voor mij hoeft het niet. En ach, de kerk en God en Christus, het is allemaal zo ingewikkeld. Ik wil leven. En die eigenlijk met zijn hart al gekozen heeft voor de wereld en voor de dienst van de wereld. Het kan nog. Zelfs voor zulke. Nee, niet omdat ze het er naar maken. Maar omdat het kerkvergaderend, het zaligmakend werk van Christus is. En als Christus komt en door zijn geest gaat werken, ontdekkend, onderwijzend, ja, dan breekt dat verzet. Dan breekt die onverschilligheid. Dan smelten de vragen. Dan wordt onze ziel stil. Dan leren we voor God buigen. En dan worden we als een verloren zondaar behouden. Dat is ten diepste dat kerkvergaderend werk van de Heere Jezus. En zo komt onze Dordtse leerregels dan ook tot zijn slot, als ze zeggen: zo zal er ook altijd een kerk der gelovigen zijn, gefundeerd in het bloed van Christus. Die kerk was er altijd. En dat werk van Christus in het vergaderen van zijn kerk, dat gaat door. En die zal er ook altijd zijn, die kerk. Die is gefundeerd in het bloed van Christus. Ja, daar moet ik nog iets over zeggen. Het fundament van de kerk, dat is dus het bloed van Christus. Dat bloed wat eens gestort is. Want daar ligt alleen de reden waarom God mensen zalig maakt en ze binnenbrengt binnen de schaapskooi van Christus. Er is geen ander fundament dan het fundament Jezus Christus. En dat fundament Jezus Christus, dat bloed van Christus als de grondslag, dat heeft dan nog wel een diepere grond. Kijk, als je bij dat fundament, laat ik het nou maar beeldend voorstellen, als je bij dat fundament gaat graven, naar de diepte van dat fundament gaat afsteken, dan vind je dat de diepste grond van dat fundament is het eeuwig welbehagen van God. Want Christus bloed is gestort omdat God het wilde, omdat het Gode welgevallig was. Maar toch, de helderste grond, de klaarste grond, de Bijbelse grond, is het bloed van Christus. En daarom vergadert Christus ook te zijn. Zullen we het nooit vergeten. Dat de kerk geen werk van mensen is. Oh, er komt wel mensenwerk aan te pas. Er moeten ambten zijn, er moeten kerkelijke activiteiten zijn, noemt u het maar op. Dat is allemaal nodig voor de kerk in haar aardse zichtbare gestalte. Dat kan niet gemist worden, dat wil de Heere als het op een juiste wijze gebruikt ook nog in zo'n goddelijke gunst en goedheid gebruiken. Maar het diepste van de kerk is dat het gefundeerd is in het bloed van Christus. En dat we daarop aangewezen zijn, gemeente. Als Christus op grond van zijn bloed de arbeid in de kerk niet zegent, dan is het allemaal te vergeefs. Dan kunnen we activiteiten ontplooien en vergaderingen beleggen en trainingscursussen organiseren en noemt u het hele arsenaal maar op. Maar mist men het bloed van Christus, dan missen we het hart van de zaak. En daarom is dat het allervoornaamste dat we binnen de kerk en in ons persoonlijke leven gaan smeken, Heere, dat bloed heb ik nodig. En fundeer uw kinderen op dat bloed, breng u er nog meer toe. Smeek ook veel of God binnen de kerk, al degenen die daar werken mogen, ouderlingen, diakenen, dienaren van het woord, wil richten op dat bloed van Christus. Want als ze alleen maar bezig zouden zijn, God verhoedert in onze kerken en in onze gemeenten, met allerlei programma's en allerlei studie en weet ik niet wat. En het fundament zouden vergeten. Dan missen we alles. En er is geen groter zegen dan wanneer er in een gemeente dienaren in de kerkenraadsbank mogen zitten en op de kansel mogen staan, die persoonlijk iets mogen weten van de kracht van dat bloed van Christus. En in wier leven iets, al is het nog zo zwak vertolkt ligt van wat Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Dat is het hart van de zaak. Dat is het hart van de kerk. Kijk, en omdat dat werk doorgaat, wil Christus zelf in de getrouwe bediening van het woord ook zegenend meekomen. Niet alleen door mensen toe te brengen, maar ook, zo lezen we aan het slot, dat er door dat werk van Christus een kerk der gelovigen zal zijn. Die hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruisenleven overgegeven heeft, standvastig beminnen, gedurig dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Ja, als daar iets van open gaat, dat deze Christus zelf het fundament van de kerk is, dat zijn bloed de bron is van waaruit de prediking mag komen. En dat zijn bloed de bron is waardoor zondaren als verloren schapen zalig mogen worden. Als die naam gespeld wordt in de prediking. En als Christus getekend wordt als de grote bruidegom die uit liefde tot de zijne zijn leven gaf. Als zijn bloed geschilderd wordt. Als zijn duistere gang van de godsverlating geschilderd wordt. Als hij getekend wordt in zijn verhoging, in zijn middelaarsverdiensten. Als hij geschilderd wordt met de zegenende handen waarmee hij opvoert ten hemel. Dan zal er bij allen die iets van die genade kennen een snaar gaan trillen. Nee, ik weet wel dat dat niet altijd hetzelfde is. Maar als het goed is, zal er een snaar gaan trillen als God in Christus verkondigd wordt en de weg en de namen en de noodzakelijkheid en de lieflijkheid van de Heere Jezus wordt aangeprezen. Ja, zelfs bij mensen die nog maar heel weinig van Christus weten. Want dat weet u toch. Dat het doorgaans zo is dat wanneer iemand tot bekering komt, dat Christus nog zo verborgen kan zijn in dat eerste begin. En dat het nodig is dat God door zijn geest Christus steeds meer gaat openbaren. En door het woord aan het hart gaat verklaren. Maar zelfs al is die kennis van Christus nog zo klein, al is er meer een heimwee naar Christus, een hunkeren om hem te mogen kennen, dan u echt een kennen van de Heere Jezus. Waar hij geschilderd wordt, zelfs die hele kleintjes die van verre staande onder degene die de Heere vrezen, hun hart gaat open. Weet u waarom? Omdat wanneer iemand werkelijk door de genade van de Heere is opgezocht en is aangeraakt, dan is de liefde van God in zijn hart, in haar hart uitgestort. En ook al durf je misschien zelf die grote woorden niet zomaar te gebruiken, waar God met zijn geest werkt en de harten vernieuwt, daar wordt ons hart aangeraakt door de liefde van God. Kijk, en daar begint het hart van zo iemand God lief te hebben. Christus lief te hebben. Het woord van God lief te hebben. De dag van God lief te hebben. Het staat er zo God te beminnen. Er leeft iets in je hart van wat David schreef in die 18e psalm. Ik zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijne sterkte. En wat kunnen de momenten zijn dat er die liefde is? Krachtig. Maar zegt u, ja, bij mensen die pas door de Heere tot bekering gebracht zijn, maar ook bij Gods kinderen die daar meer van weten en daar dieper inzicht in mogen hebben, daar is het toch niet altijd zo? De liefde kan zo inzinken. De Bijbel zegt dat de liefde kan verkillen. En dat je de eerste liefde ook kunt verlaten, dat is allemaal realiteit. Voluit Bijbelse realiteit. Maar dan staat er hier niet zonder reden in het woord van onze Dordtse leerregels, dat Christus ervoor zorgt. Dat ze die grote God en Christus toch standvastig beminnen. Nee, die standvastigheid ligt niet in Gods kinderen. Dat is toch zo? U die genade kent, weet dat toch? U zegt het, als het in mijn hand lag, Ik bederf het, ik verlies het telkens weer opnieuw. Het kan het ene moment zo zijn en het andere moment zo. Ja, inderdaad. Maar dat standvastige van de liefde van Gods kerk, dat ligt nu in die standvastige zaligmaker. Johannes 17, u moet het thuis maar eens nalezen. Zo hij de zijne lief had, heeft hij ze lief gehad. Tot het einde. Tot het einde. Tot het laatste toe, standvastige liefde. Al bruiste al de baren van Gods toorn, al bruiste al de sissende stemmen van de vorst der duisternis tegen zijn kwetsbare ziel op. Hij heeft ze lief gehad tot het einde. En daarin ligt het vast. Daarom zullen Gods kinderen bediend uit de liefde van Christus hun zaligmaker lief hebben tot het einde. Standvastig. Ja, het lijkt er soms niet op. Het zijn soms van die golven waarin je dreigt om te komen. Maar de Heere laat ze niet omkomen. Hij legt de liefde weer opnieuw in het hart. En hij vernieuwt het en hij verlevendigt het. En daarom, als het zo donker is, dan zal juist het kind van God, wat in zijn dwaasheid alles zo kwijt kan raken door eigen schuld en door eigen afdwalingen, toch tot die troon der genade vluchten en zeggen: Heere, vernieuw u het. En schenk me die liefde. En dat dienen. Ja, dat dienen, dat betekent met lichaam en ziel, met alles wat in mij is, hem te bedoelen, naar zijn inzettingen te wandelen, zijn wegen te houden, zijn wet in het hart te dragen. O, zegt iemand, het is er wel eens. Maar als het er is, dan is het uit genade. Ja, inderdaad. Van jezelf schiet je zo in tekort. Want Gods kinderen komen aan de weet dat ze juist in het dienen van de Heere er altijd zelf weer tussen zitten. En vandaar dat een van de grootste raadsels in het leven van iemand die de Heere vreest is: Heere, hoe kom ik van mezelf verlost, van het stof, van het vleeselijke, wat u niet bedoelt, wat zich tegen u verzet. En Paulus van harte beamen: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan hebben ze de geest nodig, dan hebben ze Christus nodig. Christus die het gezegd heeft tot de zijne: zonder mij kunt gij niets doen. En uit hem leren ze dienen, volgen, de wegen gaan. En weet u wat daarom nou een geoefend kind van God is? Dat is iemand die veel Christus nodig heeft. Misschien nog iets dieper gezegd, die veel de drie enige God nodig heeft. En daarom zelf sterft en Christus en God alleen mag overhouden. En dan zijn we meteen ook bij het laatste. Dan zal er ook zijn het prijzen, hier in beginsel. Ja, dat is hier door de tranen heen. En met gebroken stem. Dat is hier terwijl er nog vlees en wereld tussen zit. En je soms verlangt om God te bedoelen en tot zijn eer te leven. En je zo merkt en zo gewaar wordt: er zuigen zoveel krachten. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Maar toch, door de kracht van Christus' genade komt het er. Dat Gods kinderen de naam van hun koning gaan prijzen. En wat hier door de schaduwen heen en wat hier met gebroken stem gebeurt, dat zal straks volmaakt gebeuren. Dan zullen ze God prijzen. Maar in het bijzonder Christus. God in Christus. Misschien is dat wel de beste uitdrukking. God in Christus. Want het gaat niet slechts om God, zonder meer, maar om de Vader, de Zoon en de Geest. Het gaat niet om God zonder meer, maar het gaat ook om het Lam. Want het Lam staat in de troon. En God drieënig. En het Lam in het bijzonder. Ontvangen alle eer en alle aanbidding. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En daarom zijt gij het waard om te ontvangen alle eer, alle aanbidding tot in der eeuwigheid. Zeg, zou u er geen zin in krijgen om deze koning straks eeuwig groot te mogen maken? Ja, dan is de belangrijkste vraag ten slotte toch deze. Kent u dan hier in dit leven iets van die genade van Christus, van dat werk van God in uw hart, van die trekkende liefde om als een verloren zondaar, als een schuldige behouden te worden? Als u er niets van kent, mijn beste vriend, dan zult u, als er niets verandert, straks niet bij die lofzingende scharen staan. Dan leeft u nog voor uzelf en voor eigen rekening. En als u zo sterft, als jij zo sterft, jonge meisje, dan kom je om. En dat is altijd eigen schuld. Al doorzien we het misschien nu niet. Al lopen we misschien nu vast op die uitverkiezing of op andere dingen die in de Bijbel geleerd worden. Eigen schuld. Op de dag aller dagen, zegt onze belijdenis, zullen onze gewetens opengaan en zullen het beamen. Dan zullen ook degenen die verloren gaan ermee instemmen dat het niet onrechtvaardig is. Dat ze om eigen schuld verloren gaan. Wat is dat erg? O, ik bid u in de naam van de Heere, de drie enige God, die in Christus een God van genade en zaligheid is. Zoek dan de Heere terwijl het nog kan. Bid om zijn onweerstandelijke, krachtige genade, opdat u als een verloren schaap, al is het verwond en bestoft, behouden mag worden. En bij die ene kudde van die ene herder straks eeuwig mag zingen: 't was alles uit u. Heren, het is alleen maar uit u. Want uit u komt een schat van zegeningen, onverdiend, en dat voor mij. Amen.
Thank you.
met dankzegging en gebed. Heren, wat zullen wij zeggen? Wij hebben niets te zeggen. Want tegenover u, de heilige God, moeten wij verstommen. En als we de genade van u zien en er iets van mogen beleven, ook dan hebben we niets te zeggen. Dan kunnen we ons alleen maar verwonderen. Dan is het te groot. Wij kunnen er niet bij. En daarom smeken we van u, wil u ons deze dingen leren. We hebben er vanavond maar iets van gezegd. Dingen aangeduid. Geef dat het zo door u gezegend mag worden dat we deze dingen opnieuw overdenken thuis. Laat het niet zo mogen zijn dat de vogelen des hemels meteen buiten of misschien nog in het kerkgebouw al het zaad mogen wegpikken. Want de vogelen van allerlei soorten van gesprekken, van afleidende gedachten, ze zitten tot op de kansel toe. Maar wil u geven, Heere, dat dat onweerstandelijke werk van Christus, die lief had tot het einde, dat dat tot gevolg mag hebben, tot vrucht mag hebben. Dat uw kinderen door deze dingen aangemoedigd en opgewekt mogen worden. Maar dat ook onbekeerden in hun hart gegrepen worden. En gaan zoeken die zaligheid. Wil u geven dat zo het woord van deze dag ook deze week mee in mag gaan. Laat ons niet los, ook in de dagen van deze week, een werkweek of een vakantieweek. Geef, Heere, dat het woord bij ons mag blijven. En wil u ook sterkte geven bij alle arbeid die wacht. Breng de gemeente volgende week zondag samen. Geef dat, wanneer de oud-predikant, onze broeder en vriend, dominee van der Meij, hoopt voor te gaan, er een gezegende zondag mag zijn hier. En wees u ook met ons in Alphen. Geef, Heere, zo uw zegen. Dank voor al het goede wat u gaf. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Heen in vrede draagt de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.